Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen. Zo...
Weet je waar ik dit weekend geweest ben, Dick?
Ik heb geen idee, maar wil ik het weten?
Ik denk dat je het wil weten. Ik ben geweest bij Cruijff de Musical. 14 de Musical. In... het AFAS Theater in Leusden.
En wat heeft jou ertoe gebracht om die musical te bezoeken?
Nou, ik denk dat toch een beetje dat je... Het is uiteindelijk toch Johan Cruijff. Ik zag dat verschijnen. Ik ben een musical-hater. Ik haat er ongeveer alles aan, tenminste wat ik ervan hoor. Dat gezwollen zingen, die expliciete teksten. Zou dat er allemaal zo dik bovenop moet liggen. En zo. Ik heb helemaal niks met het fenomeen musical. Maar ja, dan gaat het over Johan Cruijff. En dan denk je toch, als Ajax ziet, denk je dan... Ik wil toch zien. En dus ben ik maar gegaan. En ga jij nog eigenlijk, Jesse?
ik heb een klein beetje hetzelfde aan musicals, dus ik was niet van plan. Maar
niet van plan.
Misschien werd jij me te overtuigen.
Oké, nou, ik zou willen zeggen, ga toch kijken.
Want
nou,
ik heb Cruijff horen zingen. Dat was geen onverdeeld genoegen.
Bedoel je, oei.
Dat was me weer een loei.
Ja. Nou, weet je wat, dat is alvast een van de leuke dingen die ik je kan vertellen over die musical. Johan Cruijff zingt dus niet.
Oh, dat lijkt me beter.
Ze hebben dat moet ik eerlijk zeggen, een geloofwaardige Johan. Hij is als fysieke verschijning is hij geloofwaardig. In zijn lichaamstaal is hij geloofwaardig. Hoe hij praat is hij heel geloofwaardig. Ik vond een mooie Johan en ook een mooie Danny hadden ze ernaast staan.
Wie zijn degenen die Cruijff en Danny spelen?
Dat kan ik je vertellen. Ik heb hier het hele mooie programma.
Je moet het wel even opzoeken, hè?
Tobias Nierop heet de acteur die Johan doet. En die kan ik daar gewoon echt een dik compliment voor geven. En Myrthe Burger doet Danny. En dat is een hele lekkere Jordaanese getoupeerde blonde Danny. Dat doet ze ook heel erg goed. En ik vond vooral het gedeelte voor de pauze waarin eigenlijk Johan zijn Ajax-carrière zit, vond ik heel speels en leuk gedaan. Het was visueel heel knap. Er gebeuren een paar prachtige dingen in de decors en met beelden wordt er gewerkt. En dat wordt echt op een hele speelse en dynamische manier. Het tempo ligt heel hoog.
Echt wedstrijdbeelden ook.
Die zitten er ook in, ja.
Ja, ik vraag me een beetje over wat gebeurt er dan precies tijdens de musical? Wat krijg je
Er zit bijvoorbeeld een hele mooie scène in over zijn contractonderhandelingen met het Ajax-bestuur. Er zit een scène in van de dag waarop die Danny ontmoet in een etablissement op het Leidseplein. Okay. En dat zijn dingen die heel leuk worden versneden met zijn Ajax-carrière. En eigenlijk dat eerste uur, het was pauze voor ik het wist. Na de pauze werd het wel echt slechter, dat moet ik wel zeggen. Dan krijg je het WK en de Barcelona-successen, die gingen nog heel aardig. Maar daarna wordt het een beetje Wikipedia-punten aftikken. Dan zit er eigenlijk weinig speelsheid en lijn meer in. En dan stopt hij met voetballen na dat ene seizoen bij Feyenoord. En dan gaat zijn trainerscarrière en alles wat daarna komt, wordt eigenlijk in één zin min of meer afgedaan. Hmm. Zijn hele trainerschap. Zijn bijna doodervaring met de longoperatie in Barcelona zit er niet in. De fluwele revolutie zit er niet in. Dat kan ik me dan nog voorstellen. Dat is misschien niet eens het interessantste voor een musical. En dan ineens staat hij eigenlijk voor de hemelpoort en is hij dood.
Is het echt een weergave van feiten van Smans leven?
Ja.
Of is het geprobeerd om hem zeg maar alleen neer te zetten als fenomeen eigenlijk.
Tamelijk goed wordt eigenlijk zijn biografie gevolgd, de hoogtepunten. Dus die verschijnen zelfs in tekst, in beeld, hè, een datum met een gebeurtenis. En dat wordt allemaal tamelijk feitelijk gevolgd. Maar wel wordt er heel goed geprobeerd om ook een beetje te laten zien hoe hij geworden is wie hij is. En waar zijn natuurlijk de dood van zijn vader op jonge leeftijd. En dat verhaal wordt wel heel leuk weergegeven. En ik vond, ja, de zwembadscène zit er natuurlijk in het, op het
met WK, een echt zwembad.
WK 74. Een min of meer echt zwembad. En in elk geval echte dames. Maar het is leuk, er zitten ook een paar vrouwenrollen onder de voetballers. Er zitten in het Ajax-team een paar vrouwen bijvoorbeeld, hè, uit de jaren 70. Dat is allemaal heel grappig gedaan. Wat alleen schokkend was, vond ik, er was zo weinig publiek, man. Weinig. Het was een zaal, het is een zaal waar 850 mensen ingaan. Nou, als er 150 zaten, was het veel.
Ja, echt?
En ik dacht nog, is dit alleen een uitgenodigde journalist, genodigde dit en dat. Dus ik liep even naar zo'n mevrouw, zo'n suppost, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En gevraagd van, wat is dit voor een... Nou, het was een gewone matinee, hoor. Met betalend publiek. En dan denk ik, nou, dat ding is er nog maar net in première. Als je na een week op een regenachtige zaterdagmiddag al matinees hebt met zo weinig mensen, dan zou ik me zorgen maken, eerlijk gezegd.
Ja. Maar hoeveel sterren?
Ik zou uitkomen op 3. En dat is dan 4 voor de eerste helft. Het Ajax-stuk, dat is wel echt leuk gedaan. Met een mooie Klaas Nuninga en een mooie Sjaak Zwart. En dan 2 voor na de pauze. Er ging ook technisch iets mis, moest ik zeggen. Ik had zelfs even het idee dat er een stukje werd overgeslagen om de verloren tijd goed te maken. Want het ging na de pauze ineens wel heel snel. Alsof de schrijver van de musical ook ineens haast kreeg en dacht het moet af of zo, ik weet niet. Eigenlijk moet je dus Ajax toch even zien.
Je speelde tegen de klok.
Ja, min of meer wel. Het is
bruggetje?
2 keer een uur met 20 minuten pauze. Nou ja, het bruggetje, voordat ik het bruggetje over ga lopen, ga ik nog even zeggen dat je bij ons, bij Brani, 2 kaarten kunt winnen voor deze musical. Dan ga je naar Brani de podcast op Twitter. Retweet het bericht wat daar staat. En dan kun je 2 kaartjes winnen voor Cruijff 14, de musical. Maak je geen zorgen over de datum. Want die kun je in overleg met de mensen van de musical afstemmen als je wint. Dus ja. Die datum kun je min of meer zelf kiezen.
Ja, ritselt altijd wel wat, hè?
Ik fix,
voor onze luisteraars.
Jongen, ik ben een hoer. Het is alles voor onze luisteraars. Alles voor de mensen. Welkom bij Brani. De Ajax-podcast van het Parool en Ajax Showtime. We gaan gauw naar het heden. En toch naar minder leuke onderwerpen. Daar kan ik eigenlijk niks aan doen. Want Ajax-Utrecht, de eerste nederlaag in een hele tijd. Jesse ter Haar van Ajax Showtime.
Goeiedag.
Ineens is alles weer gezeik, hè, als je de sociale media in de gaten houdt.
Ja.
Er deugt helemaal niks van.
Binnen een week?
Vorige week nog... geheid Champions League finalist en 10 keer te goed voor alles wat er voor de rest in Nederland aan voetbal doet.
PSV kansloos.
En dan nu is het in 1 keer is er van alles op aan te merken. Misschien kan ik met jullie, want ook Dick Sintony zit er natuurlijk, Ajax-watcher van het Parool. Hey Dick.
Hoi.
Misschien kunnen we eens even kijken naar hoe er zo'n beetje gezeurd wordt over Ajax nu na zo'n nederlaag. En daar eens even ons licht op laten schijnen hoe we dat vinden. Yes. En als we dan beginnen bij het begin... De opstelling van Ajax. Er is meteen ook veel te doen over het feit dat Daley Blind en Anthony dus niet speelden. Die begonnen op de bank. Taliafico en Neres stonden daar wel. Ja. En dan krijg je meteen debatten over de vraag of dat rouleren wel werkt.
Ja.
En wat vind jij daar nou van, Jesse? Jesse.
Jesse. Ik vind het allemaal zwaar overtrokken. Ik las ook bij de Telegraaf dat ze... dat ze vonden dat Ten Hag nog uit moest vinden hoe hij de breedte van zijn selectie moest gebruiken, want dit was niet de juiste manier. Dan denk ik van ja, je zet David Neres en je zet Nicolas Tagliafico erin. Het zijn gewoon 2 spelers van... misschien zijn ze nu niet in hun beste shape van hun hele carrière, maar het zijn gewoon 2 topspelers, zeker voor Nederland. En mensen doen net alsof Ten Hag zijn hele elftal omgooit, maar het is niet dat Marta erin komt voor Anthony. Het is Neres die erin komt voor Anthony, die... Paar jaar geleden 40, 50 miljoen de deur uitkomt. En Tagliafico die al jarenlang wordt opgehemeld, die de ster van de hemel speelde in de Champions League. En nu is het een probleem als zij spelen tegen FC Utrecht. Dus laten we die nuance aanbrengen.
Dat is merkwaardig. Dat een beetje bullshit is. Nog niet zo lang geleden raakten we bijna in paniek als een van die 2 Neres of Tagliafico niet kon meedoen.
Ja.
En nu kunnen ze ineens blijkbaar niet meer zo goed voetballen. Dick, hoe dacht jij over die opstelling toen je hem zag?
Nou ja, ik had het wel een beetje verwacht eigenlijk dat hij dit zou doen. Ik had misschien nog gedacht dat hij ook Klaassen zou laten spelen. Dat hij misschien Berghuis weer even op de bank zou zetten. Daar heeft hij dan voor gekozen om die te laten staan. Maar ik vind wel dat als je in deze situatie zit... En terecht bent gekomen. Want het was natuurlijk de bedoeling dat Tagliafico en Neres alle twee een transfer zouden maken. Ja, dat is niet gebeurd. Dus ze zijn er nog. Ja, dan moet je ze gebruiken ook. Kijk, ze kunnen ook niet in het tweede elftal spelen. En als je zeg maar optimaal wil profiteren van de brede selectie, hè, waar je het eigenlijk naar streeft als ploeg, als club, ja, dan moet je dit soort dingen wel doen.
Moeten ze wel ritme hebben, anders heb je niks aan ze natuurlijk.
Nee, ze moeten spelen. Ja. En dat was ook de verklaring van Ten Hag na afloop. Ja, hij zegt, je wil de jongens erbij houden, je wil ze scherp houden, je wil ze laten voetballen. Ze moeten hun inbreng hebben.
Ja.
En dan moet je opstellen.
Zijn er en gewoon spelers nog los van daarvan, van zo'n Anthony bijvoorbeeld, wisten we toch ook. Die heeft de Olympische Spelen gespeeld deze zomer. Die is midden in de voorbereiding erin geplonst eigenlijk, zonder noemenswaardige vakantie.
Ja.
Het was toch ook gewoon bekend dat hij vroeg of laat een beetje in het rood zou gaan lopen en dan wat vaker rust zou moeten krijgen.
Ja, bij Ajax zien ze hem elke dag op het trainingsveld.
Ja.
En na afloop kreeg Ten Hag dan vragen van, had je het niet tegen Cambuur moeten doen in plaats van tegen Utrecht, bla bla bla. Maar ik vond Ten Hag zijn uitleg na afloop vond gewoon duidelijk. Hij zei, ja, als we het nu niet doen, dan brandt hij straks uit in de periode december, januari.
Ja.
En dan krijgt hij dan weer een volle bak kritiek over zich heen. Dus ja, zeg het maar.
Nou, Cambuur speelde het de rest toch ook?
Ja.
Dacht ik.
Weet ik even niet meer 100% zeker op mijn hoofd, maar ik geloof je gelijk. Maar dat is wat Ten Hag na de wedstrijd naar zijn hoofd kreeg op de persconferentie. En ja, vond ik apart.
Ja, hoe speelden ze eigenlijk, Neres en Tagliafico, vond je, Dick?
Tagliafico vond ik wel goed.
Ja, hè?
Ja, en Neres niet. simpel toch? Het is, je verwacht van hem gewoon veel meer en hij kan veel meer. En misschien dat hij dan ook wel een beetje nadeel ondervindt van het feit dat Ajax gewoon niet goed aan die wedstrijd begon. Dus dat is dan voor hem ook vervelend. Weet je, je zag iedereen een beetje zoeken.
Ja.
Maar er was ook heel veel. Je zit hoog in de arena, je kan het goed zien. En als je het verschil ziet, hoeveel beweging er was tegen Beşiktaş. Weet je, dan zie je die poppetjes echt voortdurend schuiven. Door elkaar heen, vooruit, achteruit, links, rechts, openen. En nu zie je het eigenlijk gewoon stilstaan. Timber aan de bal. En kijken, weer opzij, terug. Naar Alvarez kijken, zoeken, loeren. Geen beweging, niemand die diep gaat. Weet je, heel af en toe is een versnellingje. En dan was het ook gelijk gevaarlijk. Maar goed, dat moet. Ja, Ajax moet dit gewoon wel uit zijn tenen halen. Mm-hmm. En Ten Hag zegt, ja, dat moeten we ook doen. En dat is ook zo. Ja, je zal dat. Ik noemde het vandaag in de krant na de wedstrijd wel een geruststellende gedachte. Dat Ajax niet onverslaanbaar is in de Eredivisie.
Ja.
Ik was wel blij ook met een beetje de normalisering, ook dit weekend. Dat Vitesse van Feyenoord wint. Dat Ajax niet zomaar van Utrecht wint, dus verliest. Mm-hmm. Dat Willem II verliest. Dat AZ gewoon wint uit bij Cambuur. Het was wel een beetje het weekend van de normalisering eigenlijk.
Zelfs het Ajax van Duitsland verloor ook, hè? Geloof ik. <Ja. laughs> Bayern kreeg een tik. Wie nog meer? Volgens mij Paris Saint-Germain ook, toch? Een paar grote jongens.
Ja, maar echt, je zou toch niet aan moeten denken. Ja, ik bedoel, als je zo goed bent en je doet het elke week, dan is het hoed af en prachtig. Maar je moet er niet aan denken dat een club, in dit geval Ajax, gewoon niet zou verliezen in zijn eigen competitie.
Ja.
Dat is toch afschuwelijk?
En je kunt met terugwerkende kracht ook nog zeggen dat het een ander licht schijnt op de prestatiereeks die Ajax heeft neergezet. Dat is dus, dat gaat niet automatisch.
Het zei Tadić ook heel duidelijk, toch? Van,
dat is toch knapper dan mensen misschien dachten.
Dat de buitenwacht zeggen dat het allemaal heel makkelijk gaat. Maar als je niet 100% scherp bent, dan gaat het helemaal niet zo makkelijk.
Voor de wedstrijd liep ik Sean Kleiber tegen het lijf. Uh-huh. Die heel
ook
druk
niet
aan
gezien.
Ook niet gezien. Die heel druk aan het revalideren is. En hadden we een heel kort gesprekje. En hij zei het ook. Hij zegt van, wat Ajax doet, ziet er zo makkelijk uit. Hij zegt, maar geloof me. Dat is zoveel werk. Ja. Weet je, daar zit zoveel werk in. En dat kost ook elke wedstrijd. Kost dat weer zoveel kracht en energie. Je moet echt alles aanwenden, zeg maar, om dat niveau te halen.
Ja. Ja.
Nou, je ziet het. Als je dat niet kan, hoe kwetsbaar je dan bent.
Maar ik ben toch benieuwd, Dick, die beweging waar je het net over had. Waarom denk je dat het ligt dat die beweging niet is? Heeft dat te maken met dat Utrecht de ruimte niet geeft om tussen de linies te bewegen? Denk je dat het heeft te maken met het verschil tussen Champions League en Eredivisie? Wat denk je?
Ja, Utrecht deed dat echt. Daarom zijn alle credits voor Utrecht, hoor. Die deed dat gewoon echt hartstikke goed.
Ja, dat vond ik ook.
Dit is echt prima gedaan.
En ze deden het clean. Dat is ook wel een. Ze hebben in het verleden natuurlijk een aantal behoorlijke schopploegen gehad, Utrecht. Mm-hmm. Dit Utrecht schopte niet, hè? Dit was gewoon organisatie. Dit was heel goed gedaan. Stond gewoon hecht als een huis.
Ja, dan hebben ze wel het voordeel dat Bas Nijhuis. Ik wou zeggen float, maar dat doet hij bijna niet. Menno Gehlen, die had geklokt gisteren, geloof ik. Het eerste fluitsignaal was na 14 minuten en zoveel seconden of zo.
Ja, ja.
Hij gaat nog een keer proberen om het eerste kwartier helemaal vol te maken zonder te fluiten.
Ja, dat maakt hij dan ook.
Nee, maar goed, Utrecht deed dat inderdaad gewoon prima en clean.
Maar waar ligt het aan dat Ajax niet beweegt, denk je dan? Omdat de ruimte er niet is, simpelweg?
Ja, en dan toch verwacht je dan misschien het initiatief van iemand anders. En dat je daarna zelf dan in de voortzetting kan profiteren. Maar ja, weet je wel, als iedereen zo denkt en niemand handelt met de bal niet en zonder bal niet, ja, dan krijg je zo'n wedstrijd. Ja. En dat hebben we al eens eerder gezegd, daar blijf ik ook bij. In dit soort wedstrijden heb je Daley Blind in de as. Nou ja, hij speelde nu niet, dus dat is een beetje flauw. Maar die kan wel...
Linie overslaan.
Ja, die kan die bal wel en die durft hij ook te geven. Die durft het risico ook te nemen. Martinez deed een paar keer. Ja. Timber is meer een dribbelaar, hè, dus die dribbelt meer in plaats van dat hij paast. Maar daar is ook heel weinig ruimte voor. Ja, weet je wel, Blind is toch echt degene... Ja, de buitencategorie, zeker in de Eredivisie. En dat mis je dan.
Ja. Ja.
Dus dan moet het van anderen komen en dat kwam niet.
Ja. We komen zo nog even Daley Blind terug bij de wissels. Die komen we nog tegen. Laten we eerst even naar Sebastian Haller gaan. Het is boeiend om te zien dat die veel doelpunten maakte, onder meer in de Champions League. En dan ineens zijn naam werd gescandeerd en hij leek een beetje over het dode punt heen en een beetje boven de discussie uit te stijgen. Maar dan zie je dat na één teleurstellende wedstrijd die discussie ook zo weer terug is. En dat is dus nu ook zo. Hij mist een paar grote kansen.
Niet voor het eerst, eerlijk is eerlijk.
En is, oogde wat hulpeloos, al bij al, Jesse.
Ja.
Hoe heb je hem beschouwd?
Ja, nou, laat ik inderdaad vooropstellen dat ik ook opmerkte inderdaad dat na die 4 doelpunten tegen Sporting dat ineens niemand meer over hem praat en niemand over hem schreef. En dat is in principe positief dat niemand over hem spreekt. Ja. En laat ik daarna zeggen dat ik wel vind dat die 22,5 miljoen te veel is geweest is voor hem. Maar daar kan hij ook niks aan doen. En verder, ja, hij mist te veel grote kansen. Het was niet de eerste keer dat hij grote kansen mist. Zijn statistieken zijn goed, maar zouden nog veel beter kunnen zijn. Want het is geen incident dat hij grote kansen mist. Na 8 minuten moet hij hem gewoon binnenlopen.
Bedoel je dan die bal die hij over de kruising peerde?
Ja, die bal van Tadić was hard. Ja. Dat weet ik.
En hij stond eigenlijk nog een klein stukje voor de eerste paal. Ik had ook vanaf de tribune de indruk dat dat niet zo'n hele makkelijke bal was als het misschien leek. Maar
maar hij is de spits van Ajax, die is gekocht voor 22,5 miljoen. Dus.
Dat is ook weer zo.
Dan mag je best een moeilijke bal onder controle krijgen, vind ik. Maar al met al vind ik het allemaal niet zo heel slecht eigenlijk. Want hij had ook die mooie aanval die bij Neres strandde, die hij via een man naschoot.
Ja.
Had Haller ook een hele belangrijke inbreng in. Waar hij de bal liet vallen op Berghuis, als ik me niet vergis. Die daarna doorgaf op Neres. Maar ja, die kansen missen, dat vind ik geen toeval. Dat vind ik geen toeval. Dat komt vaker terug. En waar dat mee te maken heeft, weet ik niet. Misschien met zijn ijskoude... Ja, hij heeft in zekere zin wel een ijskoude mentaliteit, maar niet de killer mentaliteit die Huntelaar bijvoorbeeld heeft. Hij heeft meer een nonchalance over zich heen die meer bij Gravenberg past dan bij Haller misschien. En misschien dat hem opbreekt bij het missen van de kansen, maar...
Dick, vind jij?
Ja, het is wel een beetje een fenomeen zo aan het worden. Dat als je ziet dat hij uit tegen Sporting echt helemaal niks morst. Dus echt 100%.
Ja.
En dan op andere momenten denk je, ja, jemig, die bal, krijgt die eerste, die moet er echt wel in.
Ja.
Ben ik wel eens. Het fijne ook weer aan hem is dat hij daarna ook, dat noemt Ten Hag altijd, onverstoorbaar is. Dat is hij ook echt. Hij is niet in de war van het missen van een kans. Ik bedoel, hij blijft wel gewoon in die wedstrijd.
Ja.
De reactie van het publiek, weet je wel, ja, dat... Ik denk dat hij daar ook niet echt heel erg mee zit. Het is natuurlijk niet leuk, maar het is niet iemand die daar heel erg van ondersteboven raakt. Ja, en ik denk toch... Ik blijf het wel de beste optie vinden met hem voorin. Ja. Ik zag het ook die laatste fase weer van de wedstrijd. Dan gaat die Tadić dan van die zijkant af. Ja, ik vond het echt zonde.
Ja.
Dan speelt Darami daar. En ja, dat is ook een prima speler. Weet je, snelheid en verrassing, weet je wel. Maar ja, als je die Tadić, ik vind dat echt ongelooflijk. Tegen Besiktas ook, dat werd best wel onderbelicht.
Ja.
Maar die legt daar even gewoon, die geeft gewoon 4 assists in die wedstrijd. Die worden niet gemaakt, maar dat is echt onwaarschijnlijk.
Ja.
Die is daar zo in staat om die bal gewoon ineens gewoon helemaal panklaar neer te leggen.
Ja, er wordt opvallend veel over hem gezeurd altijd, maar ik sta in dit volledig aan jouw kant. Ja, absoluut fenomenaal hoeveel beslissende ballen die man geeft. Zo achterloos en zo tussen de bedrijven doordat het je bijna niet eens meer opvalt.
Ja. Hij kan een niet zo'n hele goede wedstrijd spelen, maar wel 2 of 3 keer echt gewoon een doelpunt eigenlijk voorbereiden. Dus dat is het wordt er niet afgemaakt, maar het is wel. Ik zie hem toch altijd nog liever daar aan die zijkant. Maar goed, Danilo, ik kan dat ook niet zo goed inschatten. Hè? Wat?
Nee, je ziet hem eigenlijk niet genoeg aan het werk om echt te weten welke rol die kan spelen in het spel van Ajax. Maar Tadić inderdaad. Ik heb Ajax Besiktas natuurlijk live gekeken, maar daarna las ik van alles over Tadić, dit, Tadić, dat. En dacht ik, ga het nog een keer kijken. En toen ging ik inderdaad meestrepen met de samenvatting hoeveel assist hij had kunnen geven. Ik kwam op 5 streepjes.
Ja.
En, volgens mij gaf hij uiteindelijk 1 assist, die werd afgemaakt.
Ja.
Maar hij had echt 5 kunnen hebben. En het waren geen 5 ballen die erin hadden gekund.
Ja.
Misschien wel gemoeten. Ja. Echt. Ja. En had hij 5 assists gehad en dan schreef de hele wereld over hem. Ja. En nu zitten mensen over hem te zeggen, waar hebben we het over?
Dick heeft hier toch alweer een soort bruggetje geslagen naar een volgend onderwerp. En dat zijn die wissels. Er komen er ineens 3 tegelijk op het uur. Dan komen we even kijken, wie kwamen er nou in? Blind en Klaassen en wie kwam daar nou nog? Wie was de derde? Nou, in elk geval 3 min of meer tegelijk.
Anthony.
Dat waren ze. Daar werd het niet beter van. Eigenlijk de grote kansen die Ajax in deze wedstrijd tegen Ajax Utrecht had, die waren voor die wissels. En daarna werd het worstelen. Misschien omdat die mensen ongelukkig invielen. Ik vond ze niet allemaal even sterk, eerlijk gezegd. Maar ik ging ook zitten denken over dat hele fenomeen van 5 keer wisselen. En dat zou 3 mensen in 1 keer en daarna nog 2 keer erbij. Je ploegt het hele elftal om.
Breekt
veel ritme. Ik had het idee dat het niet werkte.
Nee, het werkte zeker niet. Nee. Ik ben er zelf ook. Ik vind het zelf ook moeilijk. We hebben het pas geleden ook over gehad in een eerdere podcast. Dat Schmid dat dan ook deed, weet je, bijvoorbeeld in de rust.
Werkt nooit.
Ja, je begint eigenlijk weer helemaal opnieuw. Weet je, je moet elkaar weer even uitvinden van wie loopt dan waar. En dat duurt altijd even.
Ja.
Nou, en dat in een fase van een wedstrijd waarin je eigenlijk haast wil maken.
Tegen tijd dat je het gevonden hebt, is de wedstrijd afgelopen.
Ja, nee, goed. En je ziet het. Je bent er misschien ook wel wat kwetsbaar door. Want ja, die goal van Utrecht. Ik weet niet waar Anthony was, wat hij aan het doen was. Maar dat is de linksback die daar een goal maakt.
Ja.
En daar hebben we het ook eerder over gehad. Neres is daar toch standvastiger en beter in dan Anthony. Die wil nog wel eens het overzicht verliezen.
De artiest uithangen.
Ik weet niet of dat in dit specifieke geval ook geldt, hoor. Want het is natuurlijk ook heel vaak dat mensen in die zone een speler op moeten vangen. Maar goed, in eerste instantie is het wel zijn man. Weet je, die echt van achteruit een enorme sprint trekt en die bal er even in rost.
Ik vond middenveld meer een probleem bij die tegengoal. Want Timber die was in een scrimmage op het middenveld. Er staan 4 spelers van Ajax bij middenvelders. Het hele middenveld van Ajax staat op 3 vierkante meter. Tegen Van Overheem, die uiteindelijk met de ballen vandoor gaat. Iedereen staat erbij te kijken, Van Overheem is weg. Het is 3-2, daarna 4-2 zelfs.
Ja. Ja.
Als Warmerdam aansluit. Dus ik denk dat vooral het middenveld helemaal verkeerd stond. Allemaal naar de bal keek en niet meer keek wat er om hen heen gebeurde.
Ja, maar dat ben ik niet helemaal met je eens. Want het is wel, zeg maar, Ajax eigen om heel kort daarop te zitten.
Tuurlijk.
En het was, je zegt scrimmage.
Ik dacht
een beetje, het was meer een soort scrum, weet je wel? Een rugby.
Ja, scrimmage.
Waar die bal ineens ergens onder vandaan komt, waar je niet weet van tevoren.
Ja, maar vervolgens staan wel 4 man van Ajax weg door 1 speler van Utrecht.
Ja, nee, maar er was een andere speler van Utrecht die er met de bal
Van Overheen pikt hem op,
vandoor ging. Ja, goed, ja. En daar staan 2, daar komt hij net toevallig goed uit. Alleen dan moet je zorgen dat je daarachter wel goed georganiseerd staat.
Ja, precies. Ja. Ja. Ja, dat vind ik ook.
Nou ja, de uitbraak was met 3-2, zoals je zei. Hè? Eigenlijk, ja. De eerste uitbraak was 3-2. Op dat moment had Ajax daar net zo makkelijk 3-3 van kunnen maken, in plaats van dat er nog een vierde mannetje bij kwam. En daar denk je dan toch, ja. Anthony, loop even met je man mee. Dat was
maar wel, ik denk ja. dat ook best wel te maken heeft met de situatie op dat moment in de wedstrijd. Met alle wissels en veranderingen en zo die er zijn geweest.
Ah. Ja. Ja.
Dat het dan even gewoon niet goed staat of minder goed staat dan daarvoor.
Ze pakte ook gewoon een beetje lullig uit. Want ik vond Klaassen dus echt dramatisch slecht invallen. En Daley Blind eigenlijk ook niet. Die nam ook niet de regie zoals hij die vanaf de aftrap neemt. Die paasjes kwamen er ook niet. Anthony had wel, het gevaar ging er wel vanuit. Maar al zijn ballen waren een beetje ongelukkig. Ja. Dus de invallers brachten ook niet wat je ervan hoopt.
Laten we ook zeggen dat Blind en Klaassen natuurlijk ook niet typische invalspelers zijn. Hè?
Niet bepaald.
Dat,
nee.
Dat zijn spelers die juist
het ritme moeten
in
bepalen.
Een ritme moeten komen. Weet je wel. Eigenlijk het ritme van een wedstrijd moeten bepalen met hun manier van spelen.
En
heel dwingend. En nu komen ze echt in een wedstrijd die losgaat. Waarin Utrecht natuurlijk al helemaal ook zich heeft vastgebeten in die wedstrijd. Dat is hartstikke, voor die type spelers is dat best lastig.
Twee diesels in feite.
Eigenlijk wel. Ja.
Ze braken het ritme eigenlijk nu. Hè? Doordat ze erin kwamen.
De meest besproken man, misschien wel, van gisteren, Remco Pasveer. Toch ook wel een dingetje. Ajax heeft nu in alle competities bij elkaar in 10 wedstrijden 3 tegengoals gekregen. De eerste ging erin bij Stekelenburg tegen Twente. Toen werd er al gezegd, die ging niet heel erg snel naar de hoek. Mm-hmm. De tweede was een echte blunder uit bij Sporting Lissabon van Pasveer. En gisteren was er eigenlijk weer een beetje het verhaal van, gaat hij wel snel genoeg en ver genoeg naar de hoek? Was deze bal niet houdbaar? Had hij hem niet tegen kunnen houden? Remco Pasveer, Dick Sinteny, zeg het maar.
Kom maar in. Nou, ik vond het vooral heel leuk dat er zo heel verschillend over werd gedacht. Het was echt 50-50. De helft zegt van, ja, die bal, daar kan hij echt wel, die kan hij wel hebben. En ik kwam ook echt mensen tegen die zeiden van, ja, dat is toch wel gewoon heel goed ingeschoten. En een vervelend stuitje.
Misschien allebei? Was dat...
Laat ik het zo zeggen. Het is voor hele goede keepers was dit geen onhoudbare bal. En ik denk dat Ajax daar wel een beetje mee moet leven op dit moment. Dat er keepers staan die best wel een balletje kunnen tegenhouden. En die zeker niet slecht zijn. Maar het zijn niet absolute topkeepers. En dat hebben we ook al eerder geconstateerd.
Ja.
Dus ja, als Remco Pasveer op doel staat, zul je er zelf 2 of 3 moeten maken. En dan kan er misschien wel eens 1 ingaan. Ja. Dat is met Stekelenburg precies hetzelfde trouwens, denk ik. Die ontlopen elkaar volgens mij niet zo heel veel.
Nee, vergelijkbare gevallen.
Ja.
Ja. Ja. Jesse, wat vond jij? Had hij moeten hebben?
Ik weet het nog steeds niet, eerlijk gezegd. Ik vind het ook, de meningen waren 50-50, maar voor mij was het ook 50-50. Ik denk dat Pasveer geen topkeeper is en... Wat Dick zegt, het is geen slechte keeper. En hij kan heus wel ballen pakken, maar hij is niet die man die punten voor je gaat pakken. Die ballen die zeker erin gingen, voor je eruit gaat halen. Dat gaat hij niet doen. Dat gaat Onana voor je doen als je hem nog gaat laten spelen. Maar Pasveer,
ik vind dat zo lastig. Want je
Pasveer
wilt
is degelijk, maar hij, de moeilijke ballen gaat hij 9 van 10 keer niet pakken.
Nee. Je wilt niet kinderachtig doen, hè? Je wilt niet na een nederlaag ineens de keepers af gaan kammen. Nee, of zo. Nee. Zo goedkoop, dan ben je ook zo'n klein kind.
Nee, nou, maar er zit wel een verschil in. Dat was na die miskleun van Drommel, van PSV.
Ja.
Dat hij ook zei, ja, wel een Reuter aan de andere kant, weet je. Die pakte alles en die groeit al in een wedstrijd. En hij krijgt 1 of 2 ballen en die laat hij dan tussen handen doorgaan. Dat is met Pasveer ook. Als je de bekerfinale kijkt, Ajax-Vitesse, was Pasveer echt geweldig.
Ja.
Heeft hij veel te doen, weet je wel. Moet hij veel ballen op de lijn, weet je, goede reflex wel, toch? Ja, en in dit soort wedstrijden, als hij gewoon heel weinig te doen krijgt...
En ineens pats.
1 of 2 ballen, ja, die moet je hebben.
Ja. Laten we toch voorop stellen dat bij die goal van Utrecht het elftal ineens openbreekt en in tweeën valt.
Ja.
En dat uiteindelijk Pasveer dan...
Nou ja. Laten we zeker niet de schuld aan Pasveer geven.
Nee,
want als hij hem wel pakt, dan wordt het 0-0. En dat is ook niet goed genoeg.
Dan heb je alsnog kritiek inderdaad, ja.
Goed, nou, 0-1 verloren. Het moest weer een keer gebeuren. Ooit komt die nederlaag. Hij kwam nu. Ajax-Utrecht 0-1. De schade viel uiteindelijk een beetje mee, omdat Feyenoord ook verloor en daardoor niet in verliespunten de koppositie pakte. En PSV speelde misschien wel net zo slecht als Ajax, maar dan tegen tegenstander waarvan je dan net wel wint. Dus wat dat betreft is er ook weer niet zo heel veel aan de hand en blijft Ajax koploper in de Eredivisie. Hier eindigt eigenlijk blok 1 van de competitie. Er komt weer een interlandbreak aan. We hebben 8 wedstrijden gespeeld en 2 in de Champions League. Wat is de balans wat jou betreft, Jesse? Er zitten verschrikkelijk veel doelpunten van Ajax natuurlijk in. Maar toch ook al een gelijkspel en een nederlaag.
Ja. Ja,
hoe gaat die?
Ja, dat gelijke spel kwam denk ik nog wel uit een periode dat Ajax een heel ander Ajax was dan dat ze nu zijn. Dus ik vind eigenlijk dat Ajax er best wel goed voor staat. Ik denk dat we ons niet te veel blind moeten staren op het puntenverlies van gisteren. Ik denk dat heel veel mensen nu in de negatieve sleur hangen daardoor. Maar
ja.
Ik vond eigenlijk dat Ajax juist echt lekker erin zat. Dat onverslaanbaar oog is misschien een beetje zwaar verwoord. Maar je zag wel dat echt Ajax echt ritme kreeg als spelers elkaar begonnen te voelen. Dat het goede gevoel ontstond bij de fans.
Ja.
Dus al met al ben ik helemaal niet zo ontevreden als Ajax dit ritme vasthoudt en Ajax zichzelf ook niet gek laat maken door 1 nederlaag en kritiek van buitenaf dan. Ja.
Dick, want als je deze lijn zou doortrekken als Ajax in... We hebben nu in wezen een kwart seizoen gehad, hè, een kwart Eredivisie seizoen. Als Ajax in elk kwart een keer verliest en een keer gelijk speelt, dan hebben we uiteindelijk aanzienlijk meer verliespunten dan volgend jaar, dan vorig seizoen. Wat zeg je? Gaat die?
Ik heb Ajax dit seizoen al wedstrijden zien spelen die ik de afgelopen jaren, toen Ajax er ook wel best wel indruk maakte, dat niveau niet heeft gehaald. Ik vond het in sommige wedstrijden echt nog beter dan de afgelopen jaren. Maar ik ben wel heel benieuwd naar hoe het zich gaat schikken na die interlandbreak. Want dan komen er echt een paar zware potjes aan. 2 keer Dortmund, er zit ook PSV nog bij. Ja, het is ontzettend leuk om te zien wie er nou gaat spelen en waar.
Ja.
Ja, dat begint al Heerenveen uit. Dan missen ze geloof ik 4 spelers die dan nog weg zijn of net terug zijn van Interlands.
Het Latijnse blok is dan nog niet terug of net terug en daardoor niet beschikbaar.
Ja.
Dat wordt een interessante om de draad weer op te pakken. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de bizarre aantallen doelpunten...
Bijvoorbeeld Klaassen. Dat is wel, weet je wel, is die zometeen na die interlandperiode, als iedereen gewoon fit is en goed terugkomt, gaat hij dan weer spelen? En ook op zijn eigen positie. Dat is toch hartstikke leuk?
Ja.
Ik vind het een hele belangrijke speler voor Ajax in heel veel opzichten. Nou, Berghuis heeft het op die plek ook een aantal keren heel goed gedaan. Nou, ik ben heel benieuwd wat de keuze gaat worden en wat daar de consequentie van is in dat team.
Ja. Als je nou vooraf had gezegd na blok 1, hè, zo, na een week oktober, staat Ajax bovenaan in de Eredivisie 1 punt voor op PSV. En heeft in de Champions League 2 wedstrijden gewonnen met doelsaldo 7-1. Daar had je voor getekend?
Ja, 100%.
Ja, toch wel. Het is wel een heel suggestieve vraag ook eigenlijk. Hè?
Ja, tuurlijk. Als je bovenaan staat in de Champions League en in de Eredivisie, dan ga je voor tekenen.
Ja.
Maar ja.
Ja.
Van Basten was kritisch, hè, hoorde ik bij Ziggo over die wedstrijd tegen Besiktas.
Ja.
Ja.
En
op Antony.
En op Antony, ja.
Dat was ook wel terecht, toch?
Ik vond het ook wel terecht, ja. Want ja. Het was niet een hele vloeiende wedstrijd. Het was best wel een gevecht dat ze moesten leveren.
Ja.
En het wordt heel erg leuk om te zien hoe dat tegen Dortmund gaat. Hoe Dortmund dan tegen die tijd er is. Dus ze spelen 2 keer natuurlijk achter elkaar tegen elkaar. Eerst thuis, dan uit.
Ja. Ja. Tegen Beşiktaş had ik echt het gevoel dat Ajax tegen een ongelooflijk onmachtige tegenstander speelde. Die voorin eigenlijk niks voor elkaar kreeg. Maar toch een paar dikke kansen kreeg. En dat zijn er dan natuurlijk wel een paar te veel. Dat je denkt, ja, dit soort, als je dit tegen Dortmund gaat doen, dan ligt hij in het netje.
Ja, die goal na rust was gewoon een geldige goal eigenlijk, toch? Of zeg ik dan niet verkeerd? Die werd afgekeurd omdat een overtreding op Timber zou zijn gemaakt.
Ja, dat was wel... Hè? Het was een duwtje, maar...
Ik had niet gek gekeken als de scheidsrechter me goed had gekeurd. Dan had ik niet gezegd van wat doet hij nou?
Ja.
Nee, ja. Vond ik ook. Was een prima goal. Ja. Was niks mis mee. Kwam ze goed weg.
Ja, dat heeft toch ook wel een klein beetje meegezeten in die wedstrijd. En terwijl je toch in de eerste helft in de goede fase van Ajax dacht... zijn 5 keer beter dan deze Turkse tegenstander in deze bezetting in elk geval.
Weer kansen missen.
En dan toch nog eigenlijk zo ver terugvallen. Dat was wel op zich een waarschuwingsmomentje.
Het voelde een beetje alsof Ajax het wel geloofde. Alsof het een beetje op de automatische piloot ging. En dat het eigenlijk zo lekker gaat. Dat ze niet bang denken, niet bang te hoeven zijn voor Beşiktaş.
Ja, het was zo'n wedstrijd waarvan in de eredivisie vallen er dan vanzelf eigenlijk nog twee doelpuntjes bij. En misschien dat ze dat een beetje... Het leek wel alsof ze daar een beetje van uitgingen.
Ja, goed, normaal gesproken wel. Maar dat zie je dan tegen Utrecht. Dat is ook allemaal niet vanzelfsprekend. Ja. En nogmaals, gelukkig maar. Ik bedoel, je moet ook wel gewoon uitgedaagd worden. Als je niet goed bent tegen Utrecht thuis... dan krijg je gewoon met 1-0 op je broek. Ja, punt.
Is ook goed voor je scherpte, hè?
Ja, natuurlijk.
Anders, ja.
Uiteindelijk is Ajax daar zelf ook bij gebaat. Dat is,
zeker in de Champions League. Als je in de Eredivisie helemaal niet uitgedaagd wordt... dan word je alleen maar in de Champions League uitgedaagd... en dan schrik je er dan ineens van. Nu sta je nu even met je beide voeten weer op de grond.
Ja.
En dan kan je scherp beginnen na de interlandperiode. Ja.
Ja.
Simpel.
De Latino's, hè, daar wil ik nog even als laatste onderwerpje het even over hebben. Die gaan weer naar Zuid-Amerika, komen dan laat terug en zullen een aantal wedstrijden... zullen in elk geval de wedstrijd tegen Heerenveen missen... omdat ze er nog niet zijn of nog maar net zijn.
Ja.
Dat zijn sowieso jongens waar Ten Hag zal moeten blijven monitoren. Die hebben de hele zomer doorgevoetbald. En kunnen dan, zoals dat dan in jargon heet, in het rood belanden... qua fitheid en overbelasting.
Ja.
Wat kan Ajax doen in de periode dat als zij in de komende maanden problemen krijgen?
Nou, hoe bedoel je, wat kunnen zij doen?
Hoe erg gaan we ze missen, laten we het zo zeggen?
Tegen Heerenveen.
Ja, of in het algemeen?
In de algemene fitheid, termen.
Ja, nou ja, goed, ik snap het wel dat Ten Hag daar nu al heel voorzichtig mee omgaat. Hij zegt, ja, ik wil niet dat bij Anthony bijvoorbeeld in december of januari het lampje ineens uitgaat. En dat kan je wel...
Term gebruikte die ook, hè?
Ja, maar het lampje gaat uit. Ja. En dat is ook wel... dat is echt volkomen terechte constatering. Die zorg. Maar ja, het is ook wel van de zotte. Dat is wel vaker gezegd. Dat spelers... die worden door clubs vorstelijk betaald. En dat je dan op zoveel momenten in het seizoen...
ze niet kan gebruiken.
Ze niet of half kan gebruiken. En dan ook nog eens een keer moet vrezen dat ze misschien...
geblesseerd raken als je ze gebruikt.
Ja, en door die overbelasting gewoon aan de kant komen te staan.
Ja.
Dat is
belachelijk eigenlijk, ja.
Het is echt, zelfs als toeschouwer voel je de overbelasting bijna van die mannen. Hoeveel wedstrijden gespeeld moeten worden... Want ook de interlands, het zijn er nu ook bijna altijd 2 of 3 bij elkaar. Het zijn van die blokken, zware blokken zijn het.
Nou, ik vind dat je gewoon... Ik snap de voetballers zelf soms ook niet, hoor. Dat die niet zich meer verenigen en een vuist maken en daar zelf tegen ageren. Daar moet gewoon een goede speelkalender te maken zijn. Dat je na elke wedstrijd op een ander werelddeel genoeg tijd hebt om te reizen.
Maar waarom is dat eigenlijk ineens? Dat die Zuid-Amerikaanse interlandperiode ineens verlengd is? Weet even
ja, dat is een hele goeie. Kijk,
dat is niet altijd zo geweest. Dat is sinds kort toch pas zo.
Ja, maar goed, het is ook...
Ik snap daar niks van.
Nee, maar dat FIFA en UEFA natuurlijk ook nul...
Doen er niks tegen. Nou.
Ja, nul samenwerking hebben op dat gebied of heel weinig. En elkaar ook naar het leven staan, ook weet je, met WK's en hoe vaak dat georganiseerd moet worden en zo. Dat is natuurlijk ook weer een nieuw plan waar iedereen dan weer tegen ageert. En het is ja, het is echt, ik vind het echt van de zotte.
Ik ook, ja. Echt waar.
Ik ga jullie danken voor je komst, jongens. Dankjewel, Dick Sintony, voor de komst naar de Smet Studio. Dankjewel, Jesse ter Haar, voor dit fijne gesprek weer over onze club Ajax. De interlandperiode gaat beginnen. Het grote Oranje, daar gaan Berghuis, Blind, Gravenberg, Klaassen en Timber naartoe. Jong Oranje, daar gaan Rens, Gorter en Taylor naartoe. De Latino's, die gaan naar Latijns-Amerika. En pas daarna komt Ajax weer terug. Voor de hervatting. Jij moet nog eventjes naar Twitter gaan om daar bij Brani de podcast mee te dingen naar 2 tickets voor Cruijff de Musical. Dan zeg ik tot slot dat we volgende week, ook al is het interlandperiode, gewoon een Brani podcast hebben voor je. Maar daarin gaan we wel iets anders doen. En wat dat is, dat merk je vanzelf wel. Tot dan, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende Brani.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot wel 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.